Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit het Bijbelboek van profetieën van Jesaja, het 41ste hoofdstuk. En we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 20. Jesaja 41, de verzen 1 tot en met 20. Waar Gods heilig en dierbaar woord van God luidt. Jesaja 41, te beginnen bij het eerste vers. Zwijg voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Laat ze toetreden, laat ze dan spreken. Laat ons tezamen ten gerichte naderen. Wie heeft van de opgang die rechtvaardige verwekt? Heeft hem geroepen op zijn voet? De heidenen voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt, dat hij over koningen heerste, heeft hen aan zijn zwaard gegeven als stof, aan zijn boog als een voortgedreven stoppel, dat hij hen najaagde en doortrok met vrede, door een pad het welk hij met zijn voeten niet gegaan had. Wie heeft dit gevocht en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? Ik, de Heere, de eerste, die de eerste ben, en met de laatste ben ik dezelfde. De eilanden zagen het, en ze vreesden. De einde der aarde beefde. Ze naderden en kwamen toe. De een hielp de ander en zei tot zijn metgezel: wees sterk. En de werkmeester versterkte de goudsmid, die met de hamer glad maakt, die op het aanbeeld slaat, zeggende met de soldeersel: het is goed. Daarna maakt hij het vast met nagelen, dat het niet wankelen. Maar gij, Israël, mijn knecht, gij Jacob, die ik verkoren heb, het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij, welke ik gegrepen heb van de einde der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb, en zei tot u: gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, alle die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, en de lieden die met u twisten zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niets, en de lieden die met u oorlogen als een nietig ding. Want ik, de Heere uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt: vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Zie, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorslede gesteld, die scherpe pinnen heeft. Gij zult de bergen dorsen en vermalen, en de heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Gij zult hen wannen en de wind zal hen wegnemen en de stormwind zal hen verstrooien. Maar gij zult u verheugen in de Heere. In de heilige Israëls zult gij u roemen. De ellendige en nooddruftige zoeken water, maar er is geen. Hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal hen verhoren. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Ik zal de rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden van de valleien. Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot water tochten. Ik zal in de woestijn de cederboom, de sittimboom en de myrteboom en de olieachtige boom zetten. Ik zal in de wildernis stellen de dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk, opdat zij zien en bekennen en overleggen en tegelijk verstaan dat de hand des Heren zulks gedaan en dat de heilige Israëls zulks geschapen heeft. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van morgen vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 41. En daarvan nader de verzen 13 en 14. Die willen we nogmaals met elkaar lezen. Jesaja 41, de verzen 13 en 14. Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkske Israëls. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Thema van de preek is Gods rijke beloften voor zijn volk. Dan overdenken we daarvan een drietal zaken. Ten eerste de geringheid van dat volk. Ten tweede de God van dat volk. En tenslotte de verlosser van dat volk. Gods rijke belofte voor Gods volk. We overdenken de geringheid van dat volk, de God van dat volk en de verlosser van dat volk. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, tot het volk wat in ballingschap is in Babel, mag Jesaja een troostbrief zenden. En zij mogen de rijke stem, de vertroostende stem van hun God horen. De Heere zal opstaan tot de strijd en hij zal ter hulpe komen. Na jaren van verdrukking zal zijn volk weer terugkeren naar het land van hun vaderen. En hoe zal dat dan gebeuren? Daar zorgt de Heere zelf voor. Hij is de machtige die spreekt. En het is er. Hij is de machtige die gebiedt. En het staat er, jonge vrienden. En dat machtige rijk van Babel, waarheen het volk Israël is verbannen, dat zal ook eenmaal ten onder gaan. En daarvoor zal de Heere de opkomende macht van de Meden en Persen gebruiken. Kores is de koning van dat rijk. En die wordt ook herhaaldelijk genoemd Gods knecht. Dat Persische Rijk, jonge vrienden, dat is zo snel opgekomen dat de volken daarvoor sidderen. En ze hebben tot hun goden gebeden. Ze waren angstig, ze waren bang. Maar tot zijn volk Israël, zegt hij, zegt de Heere, je hoeft niet bang te zijn, want die grote wereldmacht ga ik gebruiken tot je verlossing. Vrees niet. En dat is het woord wat steeds terugkomt. Vrees niet. Ook al weet je niet hoe het verder moet in je leven. Vrees niet. Ook al zie je als bergen op wat er morgen op het programma staat. Vrees niet. Mijn macht is groot en mijn trouw zal nooit vergaan. Dat brengt ons bij de eerste gedachte. De geringheid van Gods volk. Gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, evenals het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 40, komt ook in dit hoofdstuk duidelijk naar voren dat niets of niemand met de Heere is te vergelijken. Geen volk, geen machtig God, niemand kan het tegen de Heere opnemen. En nu komt de Heere zelf aan het woord. De Heere spreekt. De Heere die daagt de volken van verre landen, de kustlanden, en landen rondom Israël, de volken, uit om met hem een rechtszaak te beginnen. En die rechtszaak, dat is niet om tot een veroordeling te komen, maar om tot een beoordeling te komen. En daaruit dan een conclusie te trekken. En de volken die moeten eerst maar zwijgend luisteren naar de feiten. En het beeld van een rechtszaak, dat treffen we niet alleen in dit hoofdstuk aan, maar ook in de hoofdstukken 43 en 44. En steeds is er die centrale vraag in deze rechtszaak. Wie is waarlijk God? De God van Israël of de goden van de volken? De Heere die moedigt de volken aan om nieuwe kracht te verzamelen, om zich op te maken, om te kunnen toetreden tot God, die dan tot hen zal spreken. En het zijn deze woorden die dan de Israëlieten in Babel moeten bemoedigen. Want de goden van de volken, en die volken zelf lijken wel machtig, maar jonge vrienden, dat is schijn. Het is alleen de God van Israël die werkelijk God is en die waarachtige kracht bezit. De Heere regeert. Zelfs de koningen van de aarde. Dat was toen in de tijd van de profeet Jesaja zo. En dat is nu, anno 2024, niet anders. De Heere regeert. In vers 2 opent de Heere het geschil door uitdagende vragen te stellen. En om daarmee ook de feiten vast te stellen. Het gaat om een toekomende gebeurtenis, maar de Heere stelt het zo voor onze ogen alsof hij deze koning al op het wereldtoneel heeft geroepen. De voltooid verleden tijd van vers 2, dat geeft dat ook aan. Hij heeft geroepen, hij heeft gegeven. En dat geeft aan die toekomstige gebeurtenis een accent alsof het al gebeurd is. En wie heeft de Heere dan geroepen? En waar komt die persoon die geroepen is dan vandaan? De persoon om wie het gaat komt uit het oosten, van de opgang. En we lezen bij de profeet Ezra in het eerste hoofdstuk dat deze persoon koning Kores van Perzië is. En deze koning wordt door de Heere gebruikt om de goddelijke voornemens uit te voeren. Dat geeft aan deze koning macht en kracht die zijn weerga niet kent, zou je kunnen zeggen. Want de Heere staat aan het begin van koning Kores. En hij verleent aan koning Kores ook de continuïteit. De Heere is de eerste en de laatste. Hij is de onveranderlijke. En daarom zal hij ook alle dingen tot het door hem bepaalde doel brengen. En door deze openbaring van de Heere zelf zijn de volken met stomheid geslagen. Waarom, jonge vrienden? Waarom zwijgen nu de volken? Zij hebben toch ook hun goden? Als de volken van de aarde dit horen, dan zijn ze sprakeloos. Ze naderen tot de Heere. En ze zijn tegelijkertijd bevreesd met de Heere in het gericht te treden. En in dat naderen hoor je ze tot elkaar zeggen, moed in te spreken. We moeten het samen doen. Samen zijn we sterk. Horen we dat ook niet vandaag de dag? En hoe komt het dan dat de volken zo machteloos zijn tegenover deze machtige God? Hoe komt het, jonge vrienden, dat de volken vandaag de dag zo bang zijn voor de onlusten in Oekraïne en in het Midden-Oosten? De volken zijn bevreesd voor die machtige God, omdat zij op hun nietszeggende en nietsdoende goden steunen. Daarom is het ook bespottelijk om tegenover die almacht van God elkaar de moed in te spreken. Die machtige God, de Heere, de schepper van hemel en aarde, die drijft daar de spot mee. Want gemeente, jonge vrienden, waar stellen wij ons vandaag de dag ons vertrouwen in? In een ruimteschild? Of in de schepper van hemel en aarde? Wat is het dan een rijke troost, gemeente, kerktelefoonluisteraars, om in deze tijd waarin we leven de rust en de vrede van God te ervaren. In dat alles volbrachte werk van die vredevorst. Zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we door Christus middelaarswerk dan in vrijmoedigheid tot God mogen naderen. Dat we in deze tijd van grote onrust hier rondom de kandelaar van Gods geopend woord bijeen zijn. En het elkaar mogen zeggen. Vreest Heere macht. En dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gerucht van zijn vermogen. En kust de zoon van ouds u toegezijd. Jonge vrienden, dan zie je dat God liefde is. Die geen lust heeft in je dood. Maar daarin dat je je tot hem bekeert. Niet één keer, maar iedere dag weer opnieuw. Elke seconde van je leven. En nadat de Heere de volken heeft toegesproken, richt hij zich tot zijn volk. Althans tot de Godvrezende, die nog zijn overgebleven. Hij spreekt tot hen als Israël. En dat is zijn verbondsvolk. Jacob, daarin ligt Gods uitverkiezing. Jacob heb ik lief gehad en Esau gehaat. Hoe anders is dit aan het begin van het eerste vers. Toen sprak de Heere van eilanden en volken. Maar van Israëls, van Jacob, van Abraham, daarin liggen de beloften van herstel en bevrijding. Abraham is Gods liefhebber. Abraham is Gods vriend. En jonge vrienden, een liefhebber of een vriend, dat is iemand die lief heeft of geliefd wordt. Als je verkering hebt, dan heb je je vriend of je vriendin waar je verkering mee hebt, lief. En dan wil je alles met hem of met haar bespreken. Je deelt de gedachten van je hart met hem of haar. En zo treedt nu de Heere zijn volk tegemoet. Liefdevol, vriendelijk, vol van genade. Dat is wel anders dan bij de volken van de wereld, die hem geringschatten en op hun afgoden vertrouwen. De Heere die wil dat zijn volk hem zal dienen. En daarom spreekt de Heere van zijn volk als mijn knecht. Voor de eerste maal in Jesaja wordt Israël knecht genoemd. De Heere die stelt zich vol liefde aan zijn knecht, aan Israël, voor in de versen 10 en 11. En zijn volk zal daarin Gods genade zien. Niet om hun verdiensten, maar om Gods eeuwig welbehagen. Het is de verzekering van Gods tegenwoordigheid en van de nabijheid des Heren. De Heere die heeft hen niet verlaten. Zij hebben de Heere verlaten. Maar de Heere heeft nog wel betrekking op hen. Hij is hun sterkte. En hij zal bij hen zijn in al hun zwakheden. Hij wijst hen de juiste weg door het geven van leiding, aanwijzingen en bescherming. Hij ondersteunt hen met de rechterhand van zijn gerechtigheid. En dat ziet op de trouwe vervulling van al zijn beloften. Het Hebreeuwse woord voor rechterhand, dat wijst ook op voorspoed. En met deze vertroostende woorden komt de Heere tot zijn volk in crisistijd. Israël, als het verbondsvolk, heeft ook altijd machtige en talrijke vijanden gehad. Maar zoals de Heere toen tot zijn volk sprak, zo spreekt hij ook vandaag nog tot zijn gemeente. Israël toen en nu, maar ook zijn gemeente heeft talrijke vijanden. En wat is het dan een vertroosting, gemeente, dat de Heere dan zo liefdevol tot zijn gemeente spreekt. Die vertroosting zal aan ons voorbij gaan als we ze alleen maar op Israël betrekken. En zo gaat het ook aan ons voorbij als we in onze zelfvoldaanheid voortgaan. Als we menen, jonge vrienden, de Heere niet nodig te hebben in je dagelijkse leven. De vijanden van de Heere zullen vergaan. Die worden tot niets. Maar die de Heere verwachten, die zullen de krachten vernieuwen. Want hij grijpt hen bij de rechterhand. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. De God van dat volk. Ik help u, spreekt de Heere. En tussen die grote wereldmachten spreekt de Heere tot zijn volk. Als wormpje Jacobs, volkje Israëls. Wij zouden wel, denk ik, wel andere taal spreken, denk ik, jonge vrienden. We zullen tot elkaar zeggen, ik spreek maar voor mezelf, maar je bent sterk en samen kunnen we het aan, toch? Maar de Heere die spreekt van een wormpje. Ik vertel je niets nieuws dat een wormpje een klein schepsel is. En als hij over de grond kruipt, zie je hem nauwelijks. En de profeet Jesaja die spreekt tot een rest van het volk Israël, een klein overblijfsel. En vandaag de dag is dat voor de kerk precies eender. In vergelijking met die grote mensenmassa is de kerk toch maar een klein onderdeel van de maatschappij. Onderweg hier naartoe zag ik op de weg naar Amsterdam allemaal buitenlandse bussen. Franse bussen, Belgische bussen, Duitse bussen, volgeladen met mensen. En waar gaan die heen? Richting Keukenhof. En dan zit jij daar in de auto, onderweg naar Oud-Beierland. Om de naam van de Heere groot te maken. Om de verzoening door voldoening in Christus te verkondigen. Een klein, nietig overblijfsel, te midden van die grote massa, mensenmassa, maar van de maatschappij waarin wij verkeren. Je zou kunnen zeggen dat het ook niets meer dan een wormpje is. En van een worm kun je zeggen dat een worm een onrein dier is. Hij kruipt over de grond, jongens en meisjes, en hij wordt vuil. En dat moet Israël ten tijde van Jesaja ook zeggen. Wij alle zijn als een onreine. En Gods kinderen, die moeten het belijden. Ik ben vreselijk verkocht onder de zonde. Onrein, onrein. Een worm is ook weerloos en machteloos. Een worm, jongens en meisjes, heeft evenveel vijanden als er voeten op aarde zijn. Israël stond machteloos tegenover de wereldmachten. En de kerk is omringd door zoveel doodsvijanden. Die maar niet ophouden om tegen haar te strijden. Een worm is ook veracht. Ten tijde dat de profeet tot Israël spreekt, telt Israël ook niet meer mee in het wereldgebeuren. En vandaag de dag telt de kerk des Heren ook niet meer mee in het wereldgebeuren. Voor de wereld is de kerk niets meer dan een nietszeggend instituut. En aan de andere kant is het ook een hele eervolle naam, wormpje. Want de koning van de kerk draagt die naam ook. Hoe klaagt hij in de psalm? Ik ben een worm en geen man. De koning der koningen, het hoofd van de kerkgemeente, heeft zich zo diep vernederd dat aan hem geen gedaante of heerlijkheid was. Als een worm heeft hij in de hof van Gethsemane over de aarde gekropen. En als een worm is hij de dood ingegaan. In zijn vernedering is hij zijn beeld gelijk. En hij zegt ook, een dienstknecht is niet boven zijn heer. Dan is het toch voor Gods kind geen schande. Maar toch veel meer een eer. Een worm te heten. De Heere noemt zijn volk wormpje, volkje. Volkje, dat is het beeld van Gods kinderen. Miljoenen mensen kennen de ware God niet en dienen de afgoden. Trek daar dan het aantal van de naam christenen af. En jonge vrienden, wat blijft er over? Een minderheid die in de wereld niet meetelt. Maar gemeente, kerktelefoonluisteraars, we moeten één ding niet vergeten. De Heere die spreekt van wormpje Jacobs en volkje Israëls. Dat is het volk dat uit Jacob is voortgekomen. Het zaad van Jacob werd Israël. De krachteloze Jacob, die heeft in het geloof de almachtige God overwonnen. En zo zal ook het kleine, machteloze Israël in zijn kracht overwinnen. Jonge vrienden, het is bijna niet te geloven. Zwak en krachteloos in jezelf. Maar in hem meer dan overwinnaars. Dat is nou geloof. En dan ben je bezorgd over je ziel. En je ziet al je tekorten. Maar door Gods geest word je op de volheid van het kruis gewezen. En die volheid, die ligt in Christus. Je zwakheid wordt kracht in Christus. In Christus wordt je droefheid veranderd in blijdschap. In Christus wordt je dood veranderd in leven. En als je dat mag ervaren door Gods geest, dan kom je eigenlijk op een punt dat je haast niet meer onder dat kruis vandaan wil komen. Ook al moet je nog zoveel pijn en zoveel verdriet ervaren. In Christus draag je je kruis in blijdschap achter hem aan. Waarom? Omdat hij zegt, vrees niet. Vrees niet. Dat zegt hij niet tot de machtigen. Dat zegt hij niet tot de wereld. Dat zegt hij niet tot de volken die de afgoden dienen. Dat zegt de Heere tot dat kleine wormpje. Tot dat kleine volkje Israëls. Dat zegt de Heere nu tot zijn gemeente. In de maatschappij waarin wij verkeren. Vrees niet. En hem vrezen, jonge vrienden, dat is eerbied. Dat is ontzag voor de Heere hebben. Vervuld met een kinderlijke eerbied. Hem bedienen. Waarom? Omdat hij het waard is. En onszelf vrezen, ja, dat moeten we ook. Je kan wel bang zijn voor jezelf. Als je ziet waartoe de mens allemaal in staat is. Genetische manipulatie. Robots die het menselijke verstand ontwikkelen. De mens is bijna als God. En we kunnen bang zijn van onszelf. En dat kunnen we alleen maar zijn omdat we haters van God en onze naasten zijn geworden. En je kunt zorgen hebben om je gezondheid. Zorgen om het werk. Zorgen op school. Zorgen over aanstaande woensdag bij de bevestiging en intreden van de nieuwe predikant, dominee Verhaar. En dan zegt de Heere, vrees niet. Daarmee bedoelt de Heere, wees nou niet bang voor al die machten. Want al die machten, die hebben het op je ondergang gemunt. Maar dat kleine volk Israël in Babel leefde met de gedachte, ja, hier komen we nooit meer vandaan, hier komen we nooit meer uit. Maar de Heere die zegt, ik open de weg naar de vrijheid. Ik zal mijn gevangenen bevrijden. Ik zal de ballingen uit Babel weerkeren. Vrees niet. En dat kan alleen maar gezegd worden, gemeente, jonge vrienden, omdat Christus, Gods lieve Zoon, gekomen is om die vrees weg te nemen. Hij heeft de zonde verzoend en de schuld daarvoor betaald. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan, omdat hij al die machten, dood, hel en verderf, heeft ontkracht. Omdat hij door zijn kruis en dood over alle vijanden van zijn volk heeft getriomfeerd. Maar hij zegt niet alleen vrees niet. De Heere zegt nog meer. De Heere gaat nog verder. Een wonder van zijn genade. Vrees niet, ik help u. Dat zegt hij tot hen voor wie geen hulp was in de dag der benauwdheid. Die hun zonde en hun ongerechtigheden voor ogen krijgen gesteld. En die het moeten beamen met David in Psalm 51 tegen u. U alleen heb ik misdreven en gedaan wat kwaad was in uw ogen. En tot hen spreekt de Heere die willen vluchten, maar nergens heen kunnen. Van wie zijn vijanden zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan die niet verlossen. En het was waar. Want hij was gebonden met banden van een eeuwige zondaarsliefde. Om machtelozen te kunnen bevrijden. U en jij die geen kracht heeft. Die vreest voor het geweld van de vijanden. Zegt de Heere, ik help u. Dat sprak de Heere tot het volk Israël in Babel. Maar dat spreekt de Heere nu tot zijn gemeente in 2024. Wanneer je zult gaan door het water. Hij zal bij u zijn. Uw brood is zeker en uw water gewis. Ik help u. Ook wanneer je vijanden van alle kanten benauwden. Ik help u in je strijd tegen de zonde. In je strijd tegen de wereld. In je strijd tegen je eigen vlees. Ik help u. In het uur van de dood, om de doodsjordaan over te gaan. Ik help u in de periode van moeite en verdriet waarin je verkeert. Vrees niet, ik help u. Het volk van Israël kan er dan nog zo slecht aan toe zijn in Babel. En Gods kerk kan er nog zo slecht aan toe zijn in 2024. Gemeente, jonge vrienden, onthoud. Hij ziet in gunst op wie hem vrezen. En hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Deze God die door de profeet tot Israël sprak en nu tot u spreekt, is de verbondsgod die in de hemelse gewesten woont. In Christus is hij uw vader, die niet zal toelaten dat u verzocht zal worden boven uw vermogen. En Christus zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En de Heilige Geest die troost en die leidt op de weg naar dat zalige hemelleven. Jonge vrienden, wat heb je dan nog meer nodig? Wat heb je dan nog meer nodig in dure tijd en hongersnood? Wat heb je nog meer nodig in deze tijd waarin de Satan rondgaat als een briesende leeuw? Dan de almacht van de Vader en de liefde van de Zoon en de vertroosting van de Heilige Geest? Ja, vergeleken bij de wereld is Gods volk machteloos. Maar de wereld, die vergeet één belangrijke zaak. Dat Gods volk tot hun verlossing de almachtige God heeft. Die de schepper van hemel en aarde is. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. De verlosser van Gods volk is de heilige Israëls. In die moeitevolle tijd van het volk Israël hoort zij de Heere spreken. En uw verlosser is de heilige Israëls. Uw verlosser. Jonge vrienden, in het Hebreeuws staat er Goël. En dat woord kennen we wel uit de geschiedenis van Rut. De losser van Rut was Boas. De losser, die is in de wetgeving van Israël een bekend figuur. Was er in de familie iemand verarmd, dan moest de losser de schuld betalen. Was er iemand genoodzaakt geweest zijn vaderlijk erfgoed te verkopen, dan kocht de losser dat weer terug. En de losser, die was meestal een familielid, maar ook een vriend kon de losser zijn. Uw verlosser is de heilige Israël, zegt de Heere. Niet de mens, maar de heilige Israëls. En dat is een naam die we vaak bij de profeet Jesaja horen. De Heere is de heilige. Ver verheven boven de zondige mensenwereld. Maar hij is ook de heilige Israëls. Die dat niet zeggende volkje heeft verkoren. Hij heeft het op zich genomen dat volk te lossen. Te verlossen. Het is onbegrijpelijk voor ons verstand. Dat een vriend voor een andere vriend in de best springt, ja, dat kunnen we nog wel begrijpen. Maar dat de Heere, de heilige Israëls, zelf de losser wil zijn van dat schuldige en zondige volk, dat is toch onbegrijpelijk. Het is wat de apostel zegt in de Romeinenbrief. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als we nog zondaars waren. De losser is Christus. Hij was geen familie van ons. Hij was niet één van ons. Maar hij is wel onze één geworden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen, jonge vrienden. Uitgenomen de zonde. En daarmee is hij slaaf van alle slaven en een knecht van alle knechten geworden. En zo kon hij losser zijn. Door de zondeval zijn we verarmd en staan we diep in de schuld bij de Heere. Maar hij nam die hemelhoge schuld voor zijn rekening. Wij hadden onszelf verkocht als slaven aan de zonde. Als slaven aan de duivel. En die hield ons gevangen in zijn klauwen. Maar hij kwam om die gevangenen te bevrijden. Hij stelde hen in de vrijheid van kinderen Gods. Uw verlosser is de heilige Israëls. Gemeente, jonge vrienden, hoe zou jij nu nou nog zo'n losser kunnen afwijzen? Israël, die wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. Hij is het die verlost heeft. Hij is het die nog verlost. En op wie wij hopen dat hij nog verlossen zal. Vrees niet, zegt de Heere, ik help u. En dat blijft altijd geldig. Wat de Heere belooft aan de ballingen, aan de ellendigen in Babel. Dat belooft de Heere in 2024 aan zondaren in de nood van hun bestaan in Oud-Beijerland. Lossen, dorsen en vermalen. Want alle tegenstand wordt er niet gedaan. In Gods kracht zal het volk Israël al zijn vijanden met de grond gelijk maken. De vijanden die worden als graan gedorst en vermalen. Maar er is geen graan. Alles is kaf en de wind voert het weg. Er is wel een verschil met dorsen en vermalen van de kerk van deze wereld. Jonathan Edwards, de Amerikaanse opwekkingstheoloog, die spreekt daarin van rechtvaardigen en van onrechtvaardigen. Voor de rechtvaardigen is het dorsen en vermalen om te zuiveren en om hen van de aar en het kaf te onderscheiden. Voor de onrechtvaardige is het dorsen en vermalen als vernietiging. Zijn ze tot niets geworden. Gods kerk wordt vaak gedorst. Maar het blijkt anders te zijn dan kaf. Het is het graan dat op Gods bodem valt. Het is gezuiverd en door het dorsen niet vernietigd. Gods kerk houdt stand in eeuwigheid door alle generaties heen. Ja, spreker, maar zo denken de wereldmachten ook. Nou, dat kunnen ze wel denken. Maar de grootmachten die zullen eenmaal worden als kaf. En tot niet worden. En door de wind worden weggeblazen. Jonge vrienden, denk maar aan het beeld van Nebukadnezar. Dat ook door die grote steen vermalen werd. En de profeet die vervolgt. Ellendige en nooddruftige. Ellendige, dat zijn mensen zonder thuis, zonder dak boven hun hoofd. En nooddruftige, dat zijn mensen die gebrek hebben aan de noodzakelijke levensbehoeften. Die niet te eten en niet te drinken hebben. En die zelf in hun levensonderhoud niet kunnen voorzien. Ellendige en nooddruftige, dat zijn de ballingen in Babel. De deur naar de vrijheid mag dan wel open zijn gegaan. Maar ze zijn nog niet thuis. Ze zijn wel op weg, maar die weg is nog lang. En ze hebben honger. En ze hebben dorst. Ellendige en nooddruftige. Onderweg op een vermoeiende weg. Het woord van God heeft hun hart geraakt. En de belofte des Heren die heeft hen uitgelokt. En ze zijn op weg gegaan. Een lange en vermoeiende weg. Ze zijn op weg naar huis. Naar het vaderhuis met de vele woningen. En het is een vermoeiende weg. Want ze zijn machteloos. En ze zijn krachteloos om tegen de vijanden te strijden. Ze kunnen niet bidden zoals het hoort. En de zonde die kunnen ze maar niet eronder krijgen. En ze hebben maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid des Heren. En zo gaan die ellendigen en nooddruftigen op weg. Vanuit het land van de ballingschap naar het land van de belofte. En die mensen, die hebben dorst. Ze zoeken water, maar er is geen. De blijdschap van de terugtocht, die wordt overschaduwd door gebrek aan water. En ze lopen alle kanten uit en ze kijken overal of er iets te drinken is, maar het is zonder resultaat. Gemeente, jonge vrienden, zie je jezelf erin? Dat je tot een ontdekking bent gekomen dat je het water des levens mist. En je probeert het met wat surrogaat van de wereld. En uiteindelijk lest het ook de dorst niet. En je zoekt het in de werken van de wet. Maar daaruit zal geen vlees gerechtvaardigd worden. En je zoekt water, maar er is geen. En je toestand wordt erger en erger. Want je versmacht naar dorst. Je mist de Here. En je kunt hem niet missen. En denk aan een oud student. Ik weet dat God bestaat. Ik zie hem niet. Maar ik kan hem niet missen. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. En je sap verandert in zomerdroogte. En dan hoor je deze woorden. De Heere die tot je spreekt. Ik ben de Heere. Zal hen verhoren. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Ze hebben blijkbaar onderweg gebeden, jonge vrienden. De Heere die zegt, ik zal hen verhoren. De Heere die zegt niet, ik zal hen water geven. De Heere zegt, ik zal hen verhoren. Wat een wonder dat de Heere hoort. Dat de Heere verhoort. Want Hij heeft gedacht aan zijn genade. En hij hoort het roepen van zijn ellendige. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. Dat is de God van Jacob, die bij Peniel met de Heere worstelde en hem overwon. Zijn God en de God van heel zijn nageslacht, die zegt, ik zal hen niet verlaten. Als ze op reis zijn, die lange en die vermoeiende weg, ik zal hen niet verlaten. Als ze gekweld worden door dorst, ik zal hen niet verlaten. Ook al hebben ze nog zo dikwijls andere goden gediend. Ook al hebben ze nog zo vaak mijn wetten overtreden. En ook al hebben ze nog zo menigmaal mijn verbond geschonden. Ook al zijn de dagen dat ze mij vergeten hebben, jonge vrienden, zonder getal. Ik, de God Israëls, zal hen niet verlaten. En hij zal zijn belofte vervullen. Door het onmogelijke heen. Want geen ding zal bij God onmogelijk wezen. Vrees niet, gij wormpje Jacobs. Gij volkje Israëls. Ik help u, spreekt de Heere uw verlosser. De heilige Israëls. En met deze belofte spreekt de Heere tot ons op deze dag. Dat we elkaar hier in Gods huis mogen ontmoeten. Daar waar onze mogelijkheden ophouden, gaat de Heere werken. Wat een belofte. Nee, ik moet zeggen, nee, wat een God. Een God die het onmogelijke mogelijk maakt. Er is niemand zoals hij, jonge vrienden. Want hij doet hoe hij heet. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Amen. Gemeente, laten we zingen het 12e vers van Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. En wat er verder volgt uit het 12e vers van Psalm 73.